Vanmiddag vindt u de schriftlezing in het eerste Bijbelboek Genesis en dan nu het 25e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 26.
En Abram voer voort en nam een vrouw, wie naam was Ketura. En ze baarden hem Simran en Joksan en Medan en Midian en Jisbak en Sua. En Joksan gewon Seba en Dedan. En de zonen van Dedan waren de Assurieten en de Letusieten en de Leumieten. De zonen van Midian waren Eva en Ever en Henoch en Abida en Eldaa. Deze alle waren zonen van Ketura. Doch Abram gaf aan Isaac al wat hij had. Maar aan de zonen der bijwijven die Abram had, gaf Abram geschenken en zond hem weg van zijn zoon Isaac, terwijl hij nog leefde, oostwaarts naar het land van het oosten. Dit nu zijn de dagen der jaren des levens van Abraham, welke hij geleefd heeft, 175 jaren. En Abraham gaf de geest en stierf, in goede ouderdom, oud en des levens zat, en hij werd tot zijn volken verzameld. En Isaac en Ismaël zijn zonen begroeven hem in de spelonk van Machpela, in de akker van Efron, de zoon van Zohar, de Hetiet, welke tegenover Mamre is. In de akker die Abraham van de zonen Hets gekocht had, daar is Abraham begraven en Sarah, zijn huisvrouw. En het geschiedde na Abrahams dood dat God Isaac, zijn zoon, zegende. En Isaac woonde bij de put Lagai Roi. Dit nu zijn de geboorten van Ismaël, de zoon van Abraham, dien Hagar, de Egyptische, dienstmaagd van Sarah, Abraham gebaard heeft. En dit zijn de namen der zonen van Ismaël, met hun namen naar hun geboorte. De eerstgeborene van Ismaël, Nabajood, daarna Kedar en Abdeel en Mibsam. En Misma en Duma en Massa. Hadar en Tema, Jeter, Navis en Ketma. Deze zijn de zonen van Ismaël en dit zijn hun namen in hun dorpen en paleizen, 12 vorsten naar hun volken. En dit zijn de jaren des levens van Ismaël, 137 jaren. En hij gaf de geest en stierf en hij werd verzameld tot zijn volken. En ze woonden van Havila tot Sur toe, het welk tegenover Egypte is, daar gegaat naar Asser. Hij heeft zich daar nedergeslagen voor het aangezicht van al zijn broederen. Dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac. En Isaac was 40 jaren oud als hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër, uit Padan Aram, de zuster van Laban, de Syriër, zich ter vrouw nam. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want ze was onvruchtbaar. De Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebekka, zijn huisvrouw, zwanger werd. En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Toen zeiden zij, is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om de Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar, twee volken zijn in uw buik, en twee naties zullen zich uit uw ingewand van een scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk, en de meerdere zal de mindere dienen. Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, ziet, zo waren tweelingen in haar buik. En de eerste kwam uit, Ros, en hij was geheel als een harenkleed. Daarom noemde zij zijn naam Esau. En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau's versen hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaren oud als hij hen gewon.
Gemeente, met Gods hulp mag ik u vanavond zijn woord bedienen vanuit het u zo gelezen schriftgedeelte, Genesis 25. En u vindt de tekstwoorden voor de prediking in de versen 19 tot en met 26. Genesis 25, de versen 19 tot en met 26. Daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. Dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac. En Isaac was 40 jaar oud als hij Rebekka, de dochter van Betuel de Syriër uit Paddan Aram, de zuster van Laban de Syriër, zich ter vrouw nam. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebekka zijn huisvrouw zwanger werd. En de kinderen stieten zich tezamen in haar lijf toen zij zei: is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om de Heere te vragen. En de Heere zei tot haar: twee volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen zich uit uw ingewand vaneen scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk, en de meerdere zal de mindere dienen. Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, zie, zo waren tweelingen in haar buik. En de eerste kwam uit, Ros, hij was geheel als een haren kleed. Daarom noemde ze zijn naam Esau. En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esaus verzenen hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaar oud als hij hen gewon. Tot zover. Gemeente, wij ontmoeten vanavond Isaac als vader. Daarover gaat het in dit schriftgedeelte. Isaac als vader. We letten op twee aandachtspunten. In de eerste plaats zien we hem als een biddende vader. In vers 19 tot en met 21 wordt dat duidelijk. Maar in de tweede plaats ontmoeten wij hem ook als een gezegende vader. In de versen 22 tot en met 26. Dus het gaat vanavond over Isaac als vader. In de eerste plaats een biddende vader. En in de tweede plaats een gezegende vader. Gemeente, misschien is er vanavond wel zo'n jongere of oudere in de kerk. Ik bedoel een jongere of oudere die soms moedeloos kan zijn als het gaat over het gebed. Een jongere of oudere die in vlagen van moedeloosheid soms bij zichzelf denkt: ach, ik bid al zo lang. En het lijkt alsof de Heere totaal niet luistert naar mijn gebed. Het lijkt alsof de Heere mij niet hoort. Ben u dat misschien vanavond? Mag ik u vragen aan het begin van deze preek: waar bidt u de Heere om? En mag ik u vervolgens ook vragen: en hoe bidt u de Heere daarom? Want gemeente, vanavond horen we: wie in het geloof bidt om genaden of gaven die de Heere beloofd heeft in zijn woord, die mag vanavond moed scheppen uit deze preek. En als u zo nog niet bidt, nou dan wil de Heere u vanavond door dit woord juist zo leren bidden. Ootmoedig en vrijmoedig, worstelend met God aan de troon van zijn genade. Jongens en meisjes, opnieuw ontmoeten wij vanavond Isaac in het woord van God. En je weet, hij heeft inmiddels de leeftijd van 40 jaar bereikt. En hij is getrouwd met Rebekka, de dochter van Betuel, de zoon van Nahor. We hebben er vanmorgen over gehoord vanuit Genesis 24. En gemeente, dit 25e hoofdstuk vertelt ons door de leiding van de Heilige Geest het vervolg van de levensgeschiedenis van Isaac. En het zou zomaar kunnen zijn vanuit de schriftlezing dat u de gedachte kreeg dat vader Abraham blijkbaar al lang gestorven is, wanneer in dit 25e hoofdstuk zijn kleinzonen Jacob en Esau geboren worden. Maar dat is in werkelijkheid niet zo. Zeker, Mozes vertelt geleid door Gods geest in dit hoofdstuk allereerst in vers 1 tot 6... over het verdere nageslacht van Abraham. De kinderen die Abraham ontvangen heeft uit zijn huwelijk met Ketura. En vervolgens lezen we in de versen 7 tot 11 over het sterven van Abraham. En daarna in de versen 12 tot en met 18 over het nageslacht van zijn zoon Ismaël, de halfbroer van Isaac. En zo zou je tot de gedachte kunnen komen dat Abraham al lang gestorven is, wanneer dan vervolgens vanaf vers 19 verteld wordt over de geboorte van Jacob en Esau. Maar bedenk, jongeren en ouderen, dat Mozes in het Bijbelboek Genesis niet altijd een chronologische vertelvolgorde aanhoudt. Dat wil zeggen, niet altijd een vertelvolgorde die precies op tijdsvolgorde de gebeurtenissen vermeldt. En dat Mozes in dit geval ook daarvan heel nadrukkelijk afgeweken is. Wie de omliggende Bijbelse gegevens onderzoekt, die ontdekt: Isaac werd geboren toen Abraham 100 jaar oud was. En als je dan daarbij optelt dat Isaac op de leeftijd van 40 jaar trouwt met Rebecca, dat vervolgens na 20 jaar huwelijk Esau en Jacob geboren worden, en dat Abraham, u leest het in vers 7, op de leeftijd van 175 jaar gestorven is, dan betekent dat eenvoudig dat Abraham de geboorte van zijn kleinzonen nog meegemaakt heeft, en dat Jacob en Esau jongens van ongeveer 15 jaar oud geweest zijn toen hun opa Abraham gestorven is. Ja, Abraham heeft het allemaal meegemaakt. De geboorte van Jacob en Esau en, niet te vergeten, al die jaren die daaraan vooraf gegaan zijn. Die lange periode van bijna 20 jaar waarin de Heere, de God van Abraham, het geloof van Isaac en Rebecca ontzaggelijk op de proef gesteld heeft. Want gemeente, dat is het toch wat we allereerst lezen vanaf vers 19. Dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac. En Isaac was 40 jaar oud als hij Rebecca, de dochter van Betuel de Syriër, uit Paddan Aram, de zuster van Laban de Syriër, zich ter vrouw nam. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. Wat een wereld van verdriet gaat er schuil achter die woorden, gemeente. In het huwelijksleven van Isaac en Rebecca. Wat hebben ze er intens naar verlangd? Wat hebben ze er intens naar verlangd om de zegen van kinderen uit de hand van de Heere te ontvangen na hun huwelijk? Wat hebben ze er vurig op gehoopt? Wat hebben ze er intens verlangend naar uitgezien, naar het moment dat er babygehuil klinken zou in de tent van Isaac en Rebecca? En wat is dat verlangen ontzaggelijk op de proef gesteld? En laten wij daarbij vanavond bedenken, gemeente, dat verlangen van Isaac en Rebecca was niet alleen een puur menselijk verlangen. Hoe goed en hoe begrijpelijk dat verlangen naar de kinderzegen ook is in een huwelijk. Nee, het is bij Isaac en Rebecca veel meer dan dat geweest. Ze verlangen niet alleen naar de kinderzegen om zelf vader en moeder te mogen worden, zoals de Heere dat verlangen in ons hart gelegd heeft. Maar Isaac en Rebecca hebben vooral verlangd naar de geboorte van hun kind. Vanwege Gods belofte. Vanwege Gods belofte dat uit het nageslacht van Abraham de Messias geboren zal worden in de volheid van de tijd. De enige zaligmaker van gevallen zondaren. Kijk, daar hebben Isaac en Rebecca hartstochtelijk naar verlangd. Daar staat of valt immers hun zaligheid mee. En ongetwijfeld kent Isaac al de beloften die de Heere gesproken heeft tot zijn vader Abraham. Toen hij Abraham op 75-jarige leeftijd riep vanuit de dienst van de afgoden in Ur der Chaldeeën tot zijn genade. Toen de Heere in Abraham in Genesis 15 opzocht en hij naar de sterren turend het woord van God hoorde, alzo zal uw zaad zijn. Ja, jongelui, Isaac is er zelfs getuige van geweest hoe de Heere zelf gesproken heeft tot zijn vader Abraham. Isaac is immers als jongen van 15 jaar door zijn vader Abraham meegenomen naar het Moriagebergte bij het latere Jeruzalem. En hij heeft daar de stem van de Heere zelf gehoord na die machtige geloofsbeproeving van zijn vader. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zei: ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon uw enige niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren van de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En, let op, en in uw zaad, met een hoofdletter, enkelvoud. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken van de aarde, naardien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Begrijpt u? Uw zaad. Enkelvoud. Paulus schrijft later in de Galatenbrief dat de Heilige Geest daar heel nadrukkelijk het enkelvoud gebruikt heeft. En hij zegt niet en de zaden als van velen, maar uw zaad, namelijk Christus, de beloofde Messias, de zaligmaker van zondaren. Wat dacht u, gemeente? Zal Isaac dat alles niet gedeeld hebben met zijn vrouw Rebecca? Kijk, en dat is de reden waarom ze zo intens verlangend uitzien naar de komst van een kindje, naar de geboorte van het beloofde kind, opdat Gods belofte heerlijk vervuld zal worden. En dan die grote teleurstelling. Ik stel me zo voor dat Isaac en Rebecca in de eerste 2 jaar van hun huwelijk zich wellicht nog niet al te grote zorgen gemaakt hebben. En dat ze gedacht hebben, wellicht worden we later alsnog door de Heere gezegend en worden we vader en moeder. Maar wat is dat geloof op de proef gesteld? Toen 5 jaar lang, toen 10 jaar lang, toen 15 jaar lang, toen 18 jaar lang, maand op maand er de grote teleurstelling bleek te zijn dat Rebecca niet zwanger bleek te zijn van het beloofde zaad wat de Heere geven zou. En zo verglijden de jaren. Bijna 20 jaar. Het lijkt, gemeente, alsof de geschiedenis van vader Abraham en moeder Sarah zich opnieuw herhaalt. En het lijkt alsof Gods belofte in werkelijkheid nooit meer vervuld zal worden. Wat een beproeving. Zeg, wat zou uw reactie daarop zijn als u in hun plaats gestaan had? Zou u gestopt zijn met bidden? Weet je wat zo opvallend is, jongeren en ouderen? Deze beproeving in het leven van Isaac en Rebecca maakt hen niet lijdelijk. Ze zeggen niet tegen elkaar, ach, nou ja, we wachten het dan maar rustig af. Als God dan beloofd heeft, dan zien we uiteindelijk wel wat er een keertje van terecht komt. Hè? En ja, je kunt er toch helemaal niks aan doen. We laten het maar gewoon helemaal los en we geven ons er maar helemaal aan over en we wachten maar af. Nee, zo niet. En diezelfde beproeving heeft Isaac en Rebecca tegelijkertijd ook niet wanhopig gemaakt, hopeloos gemaakt. Ze hebben niet tegen elkaar gezegd, ach, laten we maar stoppen. Laten we maar stoppen met bidden, want Het kan nou na 19 jaar toch echt nooit meer zo zijn dat wij alsnog de kinderzegen uit de hand van de Allerhoogste zullen ontvangen. Nee. Nee, integendeel. Hoe langer de vervulling van Gods belofte uitblijft, des te vuriger klemmen Isaac en Rebecca zich vast aan Gods belofte. En juist die geweldige beproeving van het geloof maakt hen te meer werkzaam in het gebed aan de troon van Gods genade. Ziet u ze voor u? Daar knielen ze samen, ootmoedig en vrijmoedig pleitend op wat de Heer beloofd heeft. Want ootmoed en vrijmoed zijn in het geestelijk leven van een kind van God een tweeling. Ootmoed in het besef, Heere, u kunt het nooit doen vanwege iets in mij of iets van mij. U kunt het nooit doen vanwege enige verdienste, want ik sta zondig en schuldig en rechteloos voor u, de Almachtige God. Maar tegelijk vrijmoedig. Heere, u hebt het zelf gezegd. Heere, u kunt toch alles behalve liegen. Heere, u bent toch de grote waarmaker van uw woord? Heere, u bent toch de God die het zegt? Zal ik het zeggen en niet doen? Zal ik het spreken en niet bestendig maken? En zo buigen ze samen, vurig en volhardend, aan de troon van de Heere. Vindt u het geen ontroerende tekst, gemeente? En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. Zeg, jongelui, heb je wel eens goud zien glanzen in je Bijbel? Heb je wel eens echt goud zien schitteren in de Bijbel? Dit is een van die Bijbelteksten waarin je goud ziet glanzen. Echt goud. Het goud van Gods genade. Het goud van Gods genade werk in het hart en leven van Isaac en Rebecca. Isaac. Gemeente, we hebben vanmorgen gehoord over Isaac en zijn gebedsleven. Isaac, die in Genesis 24 alleen het veld ingaat om te bidden, om te mediteren, om te vragen om een vrouw uit de hand van de Heere te ontvangen, die blijkbaar allereerst een gebedsleven in de eenzaamheid voor Gods aangezicht kent. Maar diezelfde Isaac bidt niet alleen. Hij bidt ook samen met Rebecca, zijn vrouw, om de kinderzegen. Isaac leeft biddend. En Rebecca ook. Zie je ze buigen? Ik zie het vanavond als het ware voor me in gedachten, daar in die tent van Isaac en Rebecca. En ik hoor het vanavond in gedachten als het ware klinken. Hoe Isaac en Rebecca naast elkaar liggen neergeknield, zoals u wellicht eenmaal neergeknield lag hier in de kerk voor Gods aangezicht. Samen met uw man, uw vrouw. En je hoort het hoe Isaac zijn stem verheft en hoe hij de Heere aanroept in het gebed. Heere God van mijn vader Abraham, denk toch aan uw belofte en open toch de baarmoeder van Rebecca en geef ons toch onverdiend die beloofde kinderzegen. En op datzelfde moment bidt Rebecca even vurig, even volhardend mee in haar hart. Samen knielend, samen buigend. Wat dacht u, gemeente, zijn ze ons daarin vanavond niet tot een Bijbels voorbeeld? Jongelui, mag ik de lijn vanavond allereerst doortrekken naar jullie leven? Ik heb vanmorgen gevraagd, hè? Bid je ook om een vriend of vriendin met wie je de Heere dienen kan? En als je die nou hebt, dan vraag ik je vanavond, bid je ook met je vriend of vriendin die je van hem gekregen hebt? Ja, ik weet, dat kan moeilijk zijn, dat is waar, zeker de eerste keer. Bidden is iets heel teers. De woorden die je kiest, de zaken waarvoor je bidt, dat is iets heel persoonlijks. Dat maakt je kwetsbaar. Dat is waar. En daarom kan het ook zo moeilijk zijn. Je laat immers door hardop te bidden de ander als het ware in je hart kijken. Maar weet je wat ook waar is? Bidden verbindt je aan elkaar als geen ander. En juist door samen te bidden voor Gods aangezicht leer je elkaar juist ook geestelijk kennen. En groeit er onder de zegen van de Heere iets van die diepste eenheid in een christenhuwelijk. Namelijk een eenheid in de Heere en in het zoeken van de Heere en in het dienen van de Heere naar zijn woord. Ik wil je vanavond toe aansporen. Bid samen. Begin er vandaag aan als je het nog niet doet. Buig samen je knieën. Zoek samen de Heere in het gebed aan zijn genadetroon. En mannen, en ik spreek mezelf vanavond daarmee tegelijkertijd ook aan, bidden wij ook elke dag samen met onze vrouw. Brengen wij iedere dag ook samen alle zorgen en alle zegeningen, alle noden en alle vreugden van ons leven in het gebed aan de troon van Gods genade? Dat hoort toch bij een Bijbels huwelijksleven. Weet u wat de apostel Petrus zegt in 1 Petrus 3? Heel praktisch. Gij mannen insgelijks woont bij haar, je eigen vrouw, met verstand. Aan het vrouwelijke vat als het zwakste eergevende. Als die ook mede erfgenamen der genade des levens met haar zijt. En dan staat er een heel belangrijk zinnetje achter. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Jazeker, de apostel Petrus, hij gaat er blijkbaar vanuit dat een christenman dagelijks voorgaat in het gebed wanneer hij bidt met zijn vrouw. Belangrijke. Wat is het schrijnend als iemand overlijdt en de weduwe of weduwnaar die de vraag krijgt: kunt u ook iets zeggen hoe het geestelijk was met uw man of vrouw? Dan alleen maar zeggen kan: ja, we hadden een goed huwelijk. Maar over die dingen spraken we eigenlijk samen nooit zo. Goed. Gemeente, wat geven Isaac en Rebecca ons daarin vanavond Bijbels onderwijs? En wat is het machtig rijk? Als dat functioneert met alle lek en gebrek in ons huwelijksleven. Wanneer we iets daarin mogen ervaren van een geestelijke eenheid in de dienst van de Heere. En ook al zou je dan vanavond met diep verdriet in de kerk zitten. Omdat je de kinderzegen niet ontvangen hebt. Dan betekent dat niet dat je huwelijk ongezegend is, integendeel. Dan bedenk, het eerste grote doel en de eerste grote zegen is toch om elkaar te helpen en bij te staan, zegt ons formulier, in alle dingen die tot het tijdelijke en tot het eeuwige leven behoren. Een gezegend huwelijk. Jongens en meisjes, misschien denk je bij jezelf: waarom doet de Heere dat nou zo, hè, bij Isaac en Rebecca? Als je terugkijkt in Genesis 24, die knecht van Abraham, die is aan het zoeken naar een bruid voor Isaac en hij bidt om een bruid. En terwijl hij nog aan het bidden is, staat ze al voor hem. Zo direct, zo snel beantwoordt de Heere het gebed van Eliezer in Genesis 24. En nu? Bijna 20 jaar lang wachten Isaac en Rebecca op de vervulling van Gods belofte. Gemeente, dat is Gods pedagogiek met zijn kinderen. Zo oefent de Heere het geloof van Isaac en Rebecca. En zo oefent hij ook vandaag de dag nog steeds het geloof van al de zijnen. Want juist in dagen van strijd en van aanvechting, juist in dagen van zorgen en van verdriet, wil hij het geloof van de zijnen oefenen, opdat het zich te meer zal vastklemmen aan al Gods beloften. Ook al zien we in onze uiterlijke omstandigheden nog niets of vrijwel niets van de vervulling van zijn woord. Ja, zo oefent God het geloof. Opdat we ook dan zullen leren leven uit Christus. In wie al Gods beloften ja en amen zijn. Kijk, en wie nou zo ook vanavond uitziet naar de vervulling van Gods belofte. Wie zo ook vanavond ootmoedig en tegelijkertijd vrijmoedig blijft pleiten op wat de Heere zelf beloofd heeft. Of voor uzelf, of voor je nageslacht. Die mag vanavond op adem komen. Die mag nieuwe moed scheppen uit dit woord. Want wat staat er dan? O, wat een evangelie, gemeente. In vers 21 het slot. En de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebecca zijn huisvrouw zwanger werd. Wat een wonder, hè? Onze God ontfermt zich op het gebed. En wie zo volhardt in het gebed, wie zo in het geloof blijft pleiten op wat God beloofd heeft in zijn genade, die zal verhoord worden om Christus wil alleen. Gemeente, deze geschiedenis, het is als het ware een illustratie van de woorden die Johannes later schrijft in zijn zendbrief. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Isaac als vader. In de eerste plaats een biddende vader. Maar in de tweede plaats ook een gezegende vader. Gemeente, wat is de Heere een God van wonderen. Want als Isaac en Rebecca ruim 19 jaar getrouwd zijn, gebeurt het toch. Het gebeurt toch. Rebecca wordt zwanger. Wat een machtig wonder van God. Dat is trouwens iedere zwangerschap, toch? Ook al hoefde u in uw huwelijk er geen 19 of 20 jaar op te wachten tot u toen u de kinderzegen ontving. Ook al ontving u binnen een jaar na uw huwelijk de kinderzegen al. Blijft een machtig wonder van de Heere. Hij is de God, zegt het woord van God, die de baarmoeder opent en sluit. Hij is de God die de kinderzegen geeft. Zie, de kinderen zijn een erfdeel van de Heere. Des buiksvrucht is een beloning, zingt de psalmdichter. En wat dacht u van de dichter van Psalm 113? Je ziet het als het ware werkelijkheid hier worden in de tent van Isaac en Rebecca. Die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin. Een blijde moeder van kinderen. Wat dacht u? Wat een blijdschap. Wat een verwondering. Zal het hart van Isaac en Rebecca doortrokken hebben. Toen ze tot de ontdekking kwamen een kindje te verwachten. Jazeker. Maar al heel snel werd er toch wat anders bij Rebecca. En al heel snel komt Rebecca tot de ontdekking dat de zwangerschap die ze heeft toch wel in een bepaald opzicht een hele bijzondere zwangerschap is. Omdat ze niet één, maar zelfs twee ongeboren kinderen met zich draagt. En het lijkt, gemeente, alsof die ongeboren kinderen in de baarmoeder van Rebecca voortdurend met elkaar aan het worstelen zijn. Jazeker. Vers 22 zegt, en de kinderen stieten zich tezamen in haar lijf. Toen zei zij, is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om de Heere te vragen. Rebecca voelt iets waarvan ze zegt, wat is dat nou toch? Ze voelt dat de twee kinderen die ze draagt op een bepaalde manier tegen elkaar stoten. En dan moet je vooral in gedachten een streepje onder het woordje tegen elkaar denken. tegen elkaar in. Alsof ze voortdurend met elkaar aan het worstelen zijn. En dat maakt haar ontredderd, onzeker, overstuur. En als ze zegt, hoe ben ik al dus, is het zo, waarom ben ik dus? Dan bedoelt ze daarmee als het ware te zeggen, wat overkomt me nu toch? Waarom leef ik eigenlijk? En verschillende Bijbeluitleggers proeven daar iets in van een angst dat deze bijzondere zwangerschap haar wellicht uiteindelijk in het graf brengen zal. En daarom die verwonderde vraag, die vraag in onzekerheid, is het zo, waarom ben ik dus? Rebecca begrijpt er helemaal niets meer van. Is ze misschien herkenbaar voor u vanavond? Misschien is er zo vanavond ook wel een jonger of ouder in de kerk die ook allerlei raadsels kent in zijn of haar leven. Raadsels, vragen over de weg waarin de Heere uw leven leidt of geleid heeft. Vragen over de omstandigheden waarin uw leven zich op dit moment bevindt. En u zegt, Heere, ik begrijp er totaal niks meer van. Hoe is het nu toch mogelijk dat dit en hoe is het nu toch mogelijk dat zus? Nou, Rebecca wijst u vanavond de weg met een hoofdletter. De weg naar boven. En zij ging om de Heere te vragen. Is dat geen Bijbeltekst, gemeente, die als geen ander ook laat zien dat niet alleen Isaac, maar ook Rebecca de persoonlijke verborgen omgang met God beoefent. En dat ze evenzeer als haar man Isaac een biddend leven voor Gods aangezicht gekend heeft. En daarom gaat ze met al haar vragen en met al haar onbegrepen wegen en met alle raadsels van haar leven naar de troon van Gods genade. En ze legt al haar vragen en zorgen neer voor het aangezicht van de alziende, de alwetende God. Doet u dat ook? Want wat hoort de Heere dat graag? Wat ziet de Heere er naar uit? En het klinkt hem met eerbied gezegd als muziek in de oren. Wanneer jongeren of ouderen zo tot hem de toevlucht nemen en zeggen, Heere, ik weet het niet meer. Hoe moet het toch? Heere, hoe moet het verder? Kom, zegt hij ook vanavond. Waarom zou je met je vragen en met je zorgen zonder mij blijven voortleven? Kom, stort voor mij uit uw ganse hart. Hij nodigt er een ieder toe uit. Stort voor mij uit uw hele hart, want ik ben een toevlucht te allen tijd. En zo wil ik ook een toevlucht voor u zijn. Een toevlucht in de hoogste nood en bij alle onbegrepen vragen. Ja, en dan is die God van Isaac en Rebecca niet alleen de God die luistert. Dan is hij niet alleen de God bij wie je je hele hart mag uitstorten aan zijn voeten. Maar dan is hij ook de God die antwoordt. Dan is hij ook de God die de weg wijst. En zeker, dan wijst hij u en jou vandaag de weg op een andere wijze dan dat hij hier Rebecca doet. Dat is waar. Want gemeente, de Heere heeft in dat antwoord wat zometeen komt in vers 23 en verder zeer waarschijnlijk op een rechtstreekse, onmiddellijke wijze tot Rebecca gesproken, zoals hij zich ook geopenbaard heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Nee, zo spreekt hij vandaag niet meer tot ons. Hij geeft geen antwoord door een bijzondere droom. Hij geeft ook geen antwoord door een hoorbare stem uit de hemel. Nee, hij werkt anders vandaag, want gemeente, wij hebben van de Heere iets gekregen wat Isaac en Rebecca nog niet hadden. Begrijp je wat ik bedoel, jongelui? Ik bedoel je Bijbel. De boeken van het Oude en van het Nieuwe Testament. Waarin de wil van de Heere ons volkomen geopenbaard is. En juist zo geeft de Heere vandaag antwoord. Door de preek die u beluistert. door het Bijbelgedeelte of het dagboekstukje wat vandaag aan de beurt is. En zo is hij het. Die zondaren die niet meer weten hoe het verder moeten wegwijst vanuit zijn woord en door zijn geest. Want hij spreekt, ook vandaag, ook in 2023. Hij is de God die het waar maakt. Hij spreekt gewis, vast en zeker. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. O, wat een aansporing om nou daar dan de antwoorden te zoeken op de vragen en de raadsels in je leven. Om niet alleen tot de troon van Gods genade te vluchten, maar om zo ook in het geopende woord de weg van de Heere biddend te zoeken. Hij spreekt gewis. Ook tot Rebecca. Kijk eens wat voor wonderlijk antwoord ze ontvangt in vers 23. De Heere zei tegen haar, twee volken zijn in uw buik. Twee natiën zullen zich uit uw ingewand vaneen scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En de meerdere zal de mindere dienen. Ja, ze zal twee jongens ontvangen. En ze zullen allebei de stamvader van een eigen volk worden. Die twee volken die uit hen voort zullen komen, zullen ook altijd tegenover elkaar staan. Dat wil zeggen, ze zullen voortdurend op voet van oorlog met elkaar leven. En toch, wonderlijk. De Heere zegt, het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. Ja, dat sterke natuurlijk, nee. De meerdere zal de mindere dienen. Wat een boodschap van de Heere vol van onderwijs, gemeente. Welk onderwijs? Nou, wij mogen daar vanavond allereerst uit leren dat God de God is die zijn woord altijd vervult. Wist je dat, jongelui, dat je in je Bijbel kunt zien dat de Heere dit woord honderden jaren later vervuld heeft? Met het nageslacht van Esau komt het volk Edom voort. En uit het nageslacht van Jacob ontstaat straks het volk Israël. En wat is er honderden jaren na de geboorte van Esau gebeurd? En wat lees je in 2 Samuel 8 over David? Hij legde bezettingen in Edom en gans Edom legde hij bezettingen. En alle Edomieten werden David tot knechten. En de Heere behoedde David overal waar hij heen toog. Zie je dat het woord van God betrouwbaar is? Zie je dat je op dat woord van God aan kan? Wat een aansporing voor je om dat woord van God ernstig te nemen, om het ter harte te nemen. Wat een aansporing voor jongeren en ouderen om dat woord ter harte te nemen wanneer het ons waarschuwt dat de weg van de goddeloze vergaan zal. En wat een aansporing om dat woord ter harte te nemen wanneer het ons lokt en nodigt en dringt om te gaan tot Christus, om te komen tot hem in bekering en geloof. Het is alsof de Heere daardoor vanavond tot u en tot jou zegt: dit is mijn woord, o zo je mijn stem dan heden hoort, geloof toch dit heil en dit troostrijk woord en verhard je niet, maar laat je leiden. Ja, het woord van God is vast. Maar gemeente, er ligt ook nog een andere boodschap in deze tekst. Die boodschap die spreekt over een strijd tussen Esau en zijn nakomelingen en Jacob en zijn nakomelingen anderzijds, is tegelijkertijd ook een tekst die als het ware een bewijs is van een andere strijd waar het woord van God al veel eerder over gesproken heeft. Ziet u dat? Ik denk aan de strijd die ontbrand is in Genesis 3. Nadat Adam en Eva, onze voorouders, zich van God hebben losgescheurd. Nadat ze moedwillig en vrijwillig tegen de Schepper in opstand gekomen zijn en in zonde gevallen zijn. En zichzelf in het oordeel van de eeuwige dood hebben gestort. Toen kwam de Heere. En toen zocht hij ze op toen ze al bevend voor hem waren weggevlucht. En toen heeft hij het gezegd tegen de slang: slang, Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het te verzenen vermorzelen. Strijd. Ja, en dat is niet alleen iets van Genesis 3. Dat is niet alleen iets van een ver verleden. Dat is ook zondag 30 juli 2023 brandend actueel. Want die strijd die woedt nog steeds. En die gaat door. Tot de grote dag van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Herken je daar iets van, jonge vriend? Van die strijd die er gaande is in deze tijd. In alles wat je hoort en ziet en leest in allerlei media. Zie je dat deze wereld een strijdtoneel is. Waarop leven en dood gevochten wordt. Nee, laten wij niet denken dat wij een soort neutrale toeschouwer daarbij zijn. Want of je het nou gelooft of niet, we zijn allemaal in diezelfde strijd betrokken. U en jij en ik. O, als wij nog leven zonder God en zonder Christus. Zonder de vernieuwing van ons hart door de Heilige Geest. Jazeker, dan kunt u vanavond in de kerk zitten en dat is goed. Dat is belangrijk. Maar dan bent u in uw hart nog steeds op de hand van de vijand. En dan strijdt u nog steeds vol bitter verzet en vol heftige vijandschap tegen de Heere en tegen zijn gezalfde zoon en tegen het woord van zijn genade. Alleen wie wedergeboren wordt tot een levende hoop. Alleen wie in het geloof verbonden wordt aan de Heere Jezus Christus, die strijdt de goede strijd van het geloof onder zijn kruisvlag. Kom, aan welke kant staat u eigenlijk vanavond? Want neutraal zijn is onmogelijk. Het is of voor, of nog tegen. Zo zei de Heere Jezus het toch ook? Wie niet voor mij is, die is tegen mij. En dan zou je nou vanavond nog tegen zijn. Dan komt die God die wij zo ontzaggelijk beledigd hebben door onze zonden vanavond nog tot u met het aanbod van vrede. Met het aanbod van zijn genade. En dan is hij het die vanavond opstandige rebellen roept en lokt en nodigt. En dan zegt hij het, kus toch mijn zoon opdat hij niet toorne en u op de weg vergaan zult, wanneer zijn toren maar een weinig zal ontbranden. Zult u het bedenken, geliefde gemeente? Straks komt de dag van de eindoverwinning. En dan zal koning Jezus al zijn vijanden verpletteren. Zoals je zegt, Psalm 2, met een ijzeren staaf, een aardepot in stukken slaat. Vanavond is hij het die u lokt in zijn liefde. Vanavond is hij het die achter u aandringt om u te behouden. Vanavond is hij het die u zijn vrede biedt. Vanavond is hij het die zijn doorboorde handen in Christus uitbreidt tot uw ziel. En die het zegt, kom herwaarts tot mij. Want ik wacht nog om u genadig te zijn. En als je hem kent, ja, dan wordt deze boodschap van de Heere over die strijd ook nog op een andere manier werkelijkheid. Want gemeente, dan herkennen we diezelfde strijd niet alleen buiten ons, maar dan herkennen we die strijd ook in ons eigen hart en leven. Een strijd, zegt onze Heidelberger, tegen machtige doodsvijanden die het op onze ondergang gemunt hebben. Deze wereld en de duivel en zijn bondgenoot in eigen gelederen, ons eigen vlees, ons eigen hart. Is dat ook de strijd van uw leven? Dat is een zware strijd, dat is waar. En wat verliezen we veel slagen in die strijd, ondanks allerlei goede voornemens. Wat worden de woorden van de apostel in Romeinen 7 heel herkenbaar in die strijd. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Maar wie die goede strijd strijdt, mag vanavond toch bemoedigd worden en getroost worden. De meerdere zal de mindere dienen. Gemeente, de overwinning in die strijd is ten diepste al behaald. De overwinning in de strijd is vast en zeker omdat Jezus op Golgotha stierf en omdat hij in zijn kruisdood de macht van de boze verpletterend verslagen heeft. Omdat hij in zijn opstanding op paasmorgen zelfs de macht van de dood en van het graf overwonnen heeft. Hij in de plaats van al de zijnen. Zodat de kerk van God het nochtans midden in de strijd zingen mag. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. De meerdere zal de mindere dienen. Nog één ding, gemeente. Wist u dat deze woorden tot slot ook iets leren over het wonder van Gods genadige verkiezing? Dat ook. Kijk nog eens goed naar die twee jochies die geboren worden. Wie zijn dat eigenlijk? Jacob en Esau. Allebei kinderen van Isaac en Rebecca. Jazeker. Maar dan ook allebei kinderen van Adam. Zoals ons doopsformulier het voorhoudt. In zonde ontvangen en geboren. En jongeren en ouderen, daarbij is Jacob in zichzelf geen haar beter dan Esau. Kijk maar eens even mee naar die laatste versen van vanavond. Daar lezen we het in vers 23, 24 tot 26. Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, zie, zo waren tweelingen in haar buik. En de eerste kwam uit Ros, hij was geheel als een harenkleed. Daarom noemde ze zijn naam Esau. En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau's verzenen hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaar oud, als hij hen gewon. Als Esau geboren wordt, dan is het een hele stevige, sterke baby. Met een rood doorbloed lijf. Althans, dat is de gedachte van dat woordje ros, rossig, wat de meeste uitleggers hebben. Opvallend veel haar op zijn lijf. En als dan Jacob geboren wordt, dan is die veel kleiner. De mindere wordt hij genoemd. Kleiner en zwakker. Maar hij houdt de heel van zijn broertje vast. Blijkbaar was het een twee- en een-eiige tweeling. En dat vasthouden van de hiel, Jacob zijn naam, wordt eraan ontleend. Dat laat ook iets zien, gemeente, van het karakter van Jacob. Kijk het maar na in zijn latere leven. Jacob heeft altijd iets berekends over zich gehad. Listig en sluw, ondanks het feit dat hij vanaf zijn kinderjaren de Heere blijkt te vrezen naar zijn woord. Maar Jacob en Esau zijn allebei zondaren. God kan ze allebei voorbij gaan in zijn genade, toch? Zegt u daar amen op? Maar dat doet de Heere niet. Hij verkiest Jacob. Niet de meerdere. De mindere. De zwakkere. Hetgeen niets is, zegt Paulus later. Dat heeft God uitverkoren, opdat hij hetgeen iets is, beschamen zou. En zeker, dan is het belangrijk om te beseffen dat het hier in deze geschiedenis daarbij allereerst gaat om de verbondsverkiezing. Dat wil zeggen, God verkiest hier Jacob en zijn nakomelingen allereerst tot het volk van zijn genadeverbond waaruit Christus geboren wordt, terwijl hij Esau en zijn nakomelingen in dat opzicht voorbij gaat. Dat is belangrijk om dat allereerst te noemen, want wist u dat wij in die betekenis van het woord van God ook uitverkoren zijn, zonder uitzondering, Jazeker. Want wie van ons koos er zelf voor om geboren te worden in een gezin waar het woord van God is, of om bij dat woord van God gebracht te worden? Wie van ons koos er zelf voor om als baby van enkele weken het teken en zegel van Gods genadeverbond aan ons voorhoofd te ontvangen? Gemeente, wat is dat een geweldig voorrecht. Dat is een vorm van verkiezing, zegt Calvijn. Dat betekent dat de Heere zweert ons behoud op het oog te hebben. Dat betekent dat ons de woorden van God zijn toevertrouwd. Dat betekent dat de Heere in het aanbod van zijn genade met al zijn beloften tot een pleitgrond tot ons leven komt. En dat hij het zegt: bekeert u en gelooft het evangelie en u zult zalig worden. Maar de grote vraag is dan vervolgens wel: wat heeft dat nou voor uitwerking in ons leven gehad? Want hoe groot dat voorrecht ook is, het is zonder meer niet genoeg om behouden te worden. O, dan gaat het om de inwilliging van dat verbond in geloof en bekering. En wie nou zo door Gods geest getrokken werd tot Christus, weet u, die mag vanavond achter de verkiezing van Jacob nog dieper terugblikken. Want dat zijn de echte kinderen van Gods verbond. Door het geloof, die door woord en geest aan Christus verbonden zijn. En die mogen het weten. In Christus, uitverkoren tot de eeuwige zaligheid, van eeuwigheid af. Zoals Paulus het bejubelt in Efeze 1. Uitverkoren in hem van voor de grondlegging van de wereld. Kom. Als je vanavond de Heere nog niet kent, heb je niks te maken met de vraag of je verkoren bent. Heb je alles te maken met het appel. Bekeer je. Geloof het evangelie. En als u Christus verschijning hebt lief gehad, wel, dan laat dit woord u vanavond weten wat de allerdiepste grond daarvan is. En dan zegt de Heer het vanavond tegen u: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Opdat u vol verootmoediging en vol verwondering zult meezingen straks. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen.